Ik ben geboren in Nijmegen in 1926 in een huis in de Arend-Noorduinstraat, dat is vlakbij het station. Het huis is er nog steeds, dus ik kan altijd, als ik er langs kom, als het ware nog eens terugblikken naar mijn jeugd. En herinneringen schieten dan vanzelf ook min of meer omhoog. Hoewel we er niet zo lang gewoond hebben, ik was 6 jaar oud toen we verhuisden naar een heel andere wijk in Nijmegen. Mijn ouders woonden daar al langer. Mijn vader is eigenlijk afkomstig uit Brabant, uit Asten in de Peel. En zijn ouders hadden daar een fabriek samen met de broers van zijn vader. Ze waren dus met 3 broers zaten ze in dat bedrijf en dat floreerde heel erg goed, waar veel mensen uit Asten waren daar werkzaam. Het was een bedrijf dat zich allereerst had toegelegd op boter, het inzamelen van boter en verwerking van boter. Later werd er het margarine, kwam de margarine bij, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En ook weven en het bewerken van wollen stoffen, dat werd ook in deze fabriek gedaan. Mijn vader had daar de allerbeste herinneringen aan, die praatte er wel niet zo heel veel over, maar het was voor hem toch een tijd die blijkbaar zijn hele leven lang heel kostbaar is gebleven. Maar die zaak is failliet gegaan en toen moesten ze dus uitzien naar een nieuwe toekomst, naar andere mogelijkheden. En toen is de hele familie in Nijmegen terechtgekomen. En zodoende dus dat mijn vader ook in Nijmegen getrouwd is met een Nijmeegs meisje. En ik was de eerste die uit dat huwelijk werd geboren in 1926. Er zijn er nog 8 gevolgd. We waren in de tijd dat we opgroeiden met 5 jongens en 4 meisjes. Maar we zijn nooit met 9, 5 en 4 tegelijkertijd geweest. Een zusje is jong gestorven, vroeg gestorven. Dus 8 is het maximale aantal geweest. Na haar geboorte, na haar dood, zijn er nog een paar jongens geboren. En in totaal dus bestond ons gezin uit 2 ouders en 8 kinderen. En dat was een heel prettige groep, een heel fijne jeugd hebben we gehad. Breed hadden we het niet. Mijn vader heeft geprobeerd om via handel, en met name wat hij noemde een grossierderij in koloniale waren, dus kruiden en bonen en boter, ook margarine enzovoorts, om daarmee de kost te verdienen en dat ging vrij moeizaam. Het was ook in de crisistijd, eind 20e jaren, 30e jaren. Het was een moeilijke tijd voor mensen die zelfstandig het geld moesten verdienen voor hun gezin. Maar hij heeft er hard voor gewerkt, veel voor gedaan. En het liep eigenlijk behoorlijk goed. In zoverre dat we nooit iets echt tekort zijn gekomen, maar breed hadden we het niet. Maar dat gold ook voor erg veel gezinnen in die tijd. Er waren gezinnen die er veel moeilijker aan toe waren, van wie de vader werkeloos werd en die heel moeilijk meer aan arbeid konden komen. De middelbare school heb ik in feite doorgebracht op het klein seminarie. Dus het is zo gegaan dat ik al vrij jong tot het idee kwam, ik zou het liefst priester worden. Als ik dat zo vertel, ergens waar ik kom, dan vragen ze onmiddellijk waarom wou je zo graag priester worden. En dan moet ik altijd zeggen, want ik heb eigenlijk niet meer bij de hand. Ik weet het niet. Ik weet niet precies wat er gespeeld heeft. Ik weet niet wat de eigenlijke motieven waren, maar ik denk dat wat ik in de kerk beleefde, in het kerkgebouw, de liturgie, de eucharistieviering met name en zo, dat toch heel sterk aantrok. En dat ik dacht, nou dat wil ik ook wel proberen te doen. Maar bovendien ook het idee van, als je priester bent, dan heb je de taak om met mensen contact te zoeken, mensen te begeleiden, te helpen. Ze een beetje op de weg te zetten van geloof ook. En ze ook te helpen als ze in de problemen terechtkomen. Zorgen dat mensen ook ondanks problemen toch een weg weten te vinden. Ook dat is iets wat me zeker zal hebben aangetrokken. Maar heel precies staat het me niet voor de geest, hoe ik toen er tegenaan keek. Maar ik was een jaar of 8, 9 denk ik, toen dat al speelde. En pas op het eind van de basisschool, van de lagere school, moest je dan opgeven wat je dacht te worden. En dan moest er langzaam beslist worden naar welke middelbare school of andere school dat je dan zou gaan. En mijn vader die kreeg dat dus pas vrij laat te horen. Toen ik al in de hoogste klas van de lagere school zat, heb ik dat verteld aan mijn ouders, dat ik graag priester wou worden. En toen zei die, ja, maar dan kun je het beste maar naar het Canisius College gaan. Daar was hij trouwens zelf ook geweest op die school. En dan zien we later wel of er iets van terecht komt. Ik geloof dat hij toch dus echt de meest veilige weg wilde kiezen. Gewoon middelbaar onderwijs. En dan, dat is zijn redenering, denk ik. Dan zien we met verloop van tijd wel of het allemaal echt is. Na het klein seminarie, na de middelbare opleiding dus, de middelbare school, volgde het groot seminarie. Dus met de leeftijd van 18, 19, 20 jaar stapten we over van Sint-Michielsgestel naar Haren bij Oosterwijk, waar het groot seminarie gelegen was. Het groot seminarie was bedoeld voor de hogere studie, dus voor filosofie en theologie. En dat was een heel ander milieu dan het klein seminarie, in zoverre dat je veel minder gedrild en gedisciplineerd en bewaakt opgroeide daar en leefde. Maar dat je veel meer was aangewezen op eigen initiatief ook. En ook samen, vooral groepsgewijs ook met mensen waarmee je wat meer bevriend was, probeerde om die dagen daar door te brengen en ook naar de toekomst toe te leven. Dus daar was het isolement wat minder. Het was niet opgeheven, want er werd niet gestimuleerd dat je naar buiten toe veel contacten had, integendeel zelfs. Maar doordat we wat ongedwongener met elkaar konden omgaan en ja, meer als volwassenen, was het toch weer heel anders. Maar dat neemt niet weg dat als je dan klaar was met de opleiding, dan waren we intussen 24, 25 jaar oud, en je kreeg een functie als priester, dan was dat een ontzettend grote overgang. Dat is inderdaad waar ineens in het volle leven staan, ineens contact met allerlei soorten van mensen. Proberen ook om je eigen dag goed in te delen, je werk goed te doen. Je werd geconfronteerd met mensen met velerlei problemen en vragen.
Wat was je eerste functie?
Kaplaan, dus tweede man in een parochie. Ja, we waren in feite, ik ben in Veghel, werd ik als priester aangesteld. En daar waren we met 1 pastoor en 3 kaplaans, 4 priesters dus. In een parochie die ongeveer 8000 katholieken telde. En Veghel was bijna helemaal katholiek. Maar een totaal van ongeveer 8000. Met 4 priesters, de taken waren onder elkaar verdeeld. En de bedoeling was dan dat de 3 kaplaans onder leiding van de pastoor was de echte leidinggevende figuur van de hele parochie, van het hele zielzorgwerk ook, dat je dan gezamenlijk dus probeerde om het kerkelijk leven daar aan het draaien te houden. Het was een heel prettige plaats om te beginnen. In Veghel ben ik heel graag geweest, heel kort eigenlijk, 2,5 jaar. Maar ik heb er de beste herinneringen aan. Het was leerzaam en van de andere kant prettig ook, goede contacten met de mensen. En je kon daar als jonge man de eerste ervaringen heel vruchtbaar en heel goed opdoen.
Kunt u een leuke anekdote vertellen uit de periode?
Leuke anekdote, ja. Dus, er waren veel dingen die ontzettend plezierig waren en goed verliepen. Heel belangrijk werd geacht in die tijd vooral het huisbezoek. Het kan tegenwoordig allemaal niet meer zo, omdat er veel minder priesters zijn. En in zo'n parochie in Veghel zouden nu hoogstens 2 priesters zijn en misschien maar 1. In een parochie van dat formaat. Maar wij waren met 4, dus dat ging vrij goed. We probeerden dus ook zo trouw mogelijk ieder jaar alle mensen te bezoeken. Het lukte niet helemaal hoor, maar het werd dan toch als ideaal nagestreefd. En dan met name de zieken natuurlijk, de zieke mensen. En de mensen die op een of andere manier in problemen waren geraakt. Dus door, met name door overlijden, door sterfgevallen en zo. En ik kan me onder andere herinneren, dan komt dan een reactie op uw vraag, een anekdote. Een van die eerste weken dat ik daar woonde en werkte, op condoliansbezoek was bij een mevrouw wie haar man gestorven was. En het was een heel droevige zaak natuurlijk, maar op een gegeven moment zei ze, huilend en wel, wees ze naar buiten en zei ze daar aan de lijn, daar hangt zijn broek. Maar de troost is eruit. En is het toch een heel mooie volkse opmerking. En het kwam ook heel gevoelig over, moet ik zeggen.
Vond u het prettig om tussen de mensen te werken?
Ja, zeer. Ik vond het heel fijn met veel mensen in aanraking te komen en met hen ook lief en leed te delen. En ik heb het daar eigenlijk het vak geleerd dus. Hè. Het waren de eerste jaren van mijn priesterleven. Het waren de eerste ervaringen ook. En het was af en toe moeilijk, omdat je voor problemen kwam te staan waar je eigenlijk nooit van gehoord had. Of nooit iets mee te maken had gehad. En daar toch een weg in moest zien te vinden. Het was moeilijk, maar het was ook fijn. Het was gewoon ook fijn. Op 3 juni 1950 werden wij priester gewijd. Ik was 24 jaar oud. De meeste van onze klas waren 24 of 25. We gingen 's morgens vroeg met een bus van Haren uit naar de Sint-Jan in Den Bosch. En daar kwam ook de familie vanzelfsprekend en andere geïnteresseerde mensen. Dus de kerk was behoorlijk vol. Was natuurlijk ook een zeer druk bezochte viering, een langdurige viering ook, zoals in die tijd kerkelijke vieringen allemaal, plechtig en langzaam verliepen. Maar heel mooi, het was voor ons een onvergetelijke dag. Het was de dag waar je lang naartoe geleefd had natuurlijk, en waarop dan eindelijk tot bekroning kwam wat je altijd nagestreefd had. Hoe laat het begon weet ik niet precies meer, ik denk om 9:00. Het duurde 1 uur of 3. 3 uur ongeveer voordat alles afgelopen was. En daarna konden we dan met de familie de dag verder doorbrengen in Den Bosch of omgeving. Maar om 7:00 werden we allemaal weer terugverwacht op het seminarie. En dan werd de dag daarna, de feestdag op het seminarie, voor de hele communiteit, voor de hele groep, voorbereid, ingeluid kun je zeggen. En die dag was dus de zondag, want de priesterwijding gebeurde op zaterdag. Het was een zondag helemaal in het teken van die priesterwijding en feest, volop feest in alle mogelijke facetten. Dus zoals ik al zei, de viering in de Sint-Jan was een hoogtepunt, was een toppunt. De viering in Haren ook. En dat alles werd dan nog een week later gevolgd, 1 of 2 weken later, meestal 1 week later, met een feest in de parochie waar je vandaan kwam. Eerste mis in de parochie. En verder ook gewoon gezellige, plezierige dingen thuis. En er verder nog van alles omheen. Ik werd in juli 1954 door de toenmalige bisschop van Den Bosch, monsieur Mutsaars, naar Rome gestuurd. Met de bedoeling om daar nog wat meer theologische vorming op te doen. En vooral ook meer specialistisch. Gespecialiseerd in spiritualiteit. Ascese en mystiek heette dat destijds. Het woord spiritualiteit werd nog niet zoveel gebruikt. Meer dus die, wat je onderdelen kunt noemen van spiritualiteit. Ascese, mystiek. Ik vond het heel fijn. Ik vond het een heel plezierige opdracht om dat te mogen doen. Niet alleen omdat je daarmee dus het vooruitzicht had om je te specialiseren op een bepaald gebied. En met name op een gebied wat ik erg belangrijk vond. Ook voor mezelf plezierig vond. Maar ook om, ik kreeg daardoor de gelegenheid om over de grenzen van ons land heen dus wat meer te ervaren en te zien en kennis te maken met Rome. Italië ook en zo. Dus dat was een heel, vond ik, prettige opdracht. Wat de bisschop daarmee voor had, dat was zorgen dat er in het geheel van het bisdom, en met name ook in de klerus, bij de priesters, voldoende kader aanwezig was. Kader van waaruit vorming van priesters en vorming van mensen in parochies ook wat beter mogelijk zou zijn. En mijn opdracht paste ook in dat kader. Hoewel dat niet door de bisschop verder omschreven werd, dus ik wist helemaal niet wat hem voor ogen stond, wat ik later zou moeten gaan doen. Maar ik had wel begrepen dat het de bedoeling was dus om te vormen ten dienste van werkzaamheden ook op diocesaan vlak in het bisdom. Ja, in 1961 gebeurde er dus iets heel verrassends. Ook voor mij zeer, zeer verrassend. Ik werd op een gegeven avond opgebeld door monsieur Beckers, die intussen de opvolger van monsieur Mutsaars was geworden. En die vroeg me of ik de volgende avond om 7:00 bij hem kon zijn voor een gesprek. En daar heb ik natuurlijk positief op gereageerd. Hij zei dat het zou gaan over liturgie. Ik zat zelf als secretaris in de diocesane liturgische vereniging. En daarom kwam dat heel aannemelijk over. Maar toen ik eenmaal bij hem was de volgende avond, bleek dat het daar helemaal niet om ging. Maar dat was om de zaak geheim te houden. In ieder geval, hij viel al vrij gauw met de deur in huis. Zei dat hij een hulpbisschop zocht, wat algemeen bekend was. En dat hij daarover al met diverse instanties ook in contact was getreden. En toen dacht ik, op dat moment, toen hij daarmee bezig was, dacht ik, oh, hij wil mij misschien vragen naar mijn opinie over de een of de ander, die ik goed ken, om eens af te tasten of dat een goede hulpbisschop zou kunnen zijn. Maar ineens zei hij toen op een gegeven moment, ik heb aan de paus gevraagd of jij mijn hulpbisschop wilt worden, zou kunnen worden. En daar is positief op gereageerd, dus ik heb je nou uitgenodigd om je instemming daarmee te vragen. Nou, daar stond ik geweldig van te kijken, dus daar had ik helemaal niet aan gedacht. Had ik ook nooit geambieerd om zo'n functie te krijgen. Op dat vlak, helemaal niet, heeft nooit in mijn vizier gelegen. Dus ik moest daar wel even, ik moest even goed slikken en even rustig op reageren. En tot overmaat van ramp zei monsieur Beckers ook nog, je moet nu ja of nee zeggen. Want Dat moet, ja, men verwacht in Rome dat dat snel wordt doorgegeven en dat er dan spijkers met koppen kunnen worden geslagen.
De mes op de keel.
Ja, zou je kunnen zeggen. Mes op de keel. En toen, nou, toen heb ik dus ja gezegd. Ik dacht, ja, maar trouwens, hij stimuleert mij daar ook heel sterk toe. Hij zei, waarom zou je daar problemen over maken? We gaan er samen iets moois van maken. En het is de moeite waard. En hij benaderde het ook allemaal heel positief natuurlijk. En stimuleerde het ook heel erg. En hij met zijn fantastische manier van omgaan met mensen. Hij slaagde erin om me helemaal mee te krijgen. En ik zei dus, ja, oké. Maar ik was er toch wel van ondersteboven hoor. En ik heb wel veel moeite gehad om dat ook echt goed te kunnen verwerken. Want het is niet niks om dan toch ineens op dat vlak je werk voor te zetten. En zeker in die tijd, dat was nog veel moeilijker dan het nu is, want als je bisschop wordt gewijd, dan word je ineens op een, toen in die tijd zeker, op een hoger vlak getild als het ware, op een troon gezet, echt letterlijk en figuurlijk, maar in alle opzichten is dat waar, op een troon gezet en met alle egaars behandeld, je wordt heel anders behandeld, je bent een ander mens geworden wat dat betreft.
Wat vonden die broers en zusters hiervan bijvoorbeeld?
Nou, die vonden dat wel boeiend en interessant, maar ook griezelig. Ze vonden het griezelig. En mijn moeder, die toen ook nog leefde, en volop leefde, die vond het helemaal griezelig. Ze was wel gestreeld, ze vond het wel mooi. Maar ze liet duidelijk blijken dat ze er toch dat ze met huiver tegenop keek.
Vanwege dus de positie die
Ja, en wat er van je geëist wordt, wat gevraagd wordt, verwacht wordt. Dus heeft me wel een paar keer gevraagd, denk je dat je het kunt? En zou het gaan lukken en zo? Waarop ik dan zei, ja, ik ga het in ieder geval proberen. En als het een beetje lukt, dan ik heb er wel vertrouwen in. Ja, Monsje Beckers was een heel bijzondere mens, geweldig mens. Als je bij hem in de buurt kwam, dan werd je altijd, vond ik persoonlijk, je door zijn uitstraling, zijn grote uitstraling, bevangen. Hij was fysiek altijd sterk aanwezig. Hij was er, hij liet zich duidelijk horen, hij was spontaan, enthousiast ook doorgaans. Hij kon wel geweldig in de put zitten ook, maar hielp zich er dan toch weer heel snel uit. Zijn levenswijze was gewoon enthousiasme en hij had een open oog voor iedere mens. Was een warme man, echt warm, die mensen wist te enthousiasmeren en ook te binden en te helpen ook in alle opzichten. Hij ging sterk met zijn tijd mee. Hij zag dat er heel veel aan het veranderen was in de samenleving. En wilde ook dat de kerk op haar manier daar intens bij betrokken was. En op alle mogelijke wijze ook vanuit zichzelf, vanuit de kerk dus ook de mensen de steun daarbij geven die nodig was. Ik heb heel erg prettig met hem samengewerkt. Soms was hij zo spontaan dat hij dingen gedaan had voordat ik ervan op de hoogte was en dus af en toe wel voor verrassingen kwam te staan. Maar zijn ideaal was toch altijd om zoveel mogelijk af te tasten bij anderen wat hij ging doen en op die manier dus des te beter ook verantwoord te zijn in alles wat hij deed. Hij stond bekend als een bisschop die graag ook in de publiciteit optrad. Hij is de eerste bisschop geweest in Nederland die regelmatig voor de televisie verscheen, voor Brandpunt van KRO. En daar zich liet interviewen of overwegingen uitsprak. En dat sprak de mensen geweldig aan en daardoor werd hij ook zeer bekend. En televisie is natuurlijk een medium wat, zeker in die tijd, toen het nog vrij nieuw was, door heel veel mensen nauwlettend werd gevolgd en waar men graag naar keek. Dus het was fijn om hulpbisschop van Monsieur Beckers te worden. Monsieur Beckers is op een gegeven moment ernstig ziek geworden. Dat gebeurde al tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Dat speelde dus in die eerste helft van de 60er jaren. Dat is ook een geweldige belevenis geweest, het Tweede Vaticaans Concilie. Waar alle bisschoppen van de hele wereld toe werden uitgenodigd en dus verreweg de meesten ook aanwezig waren. 4 keer zijn we bij elkaar geweest gedurende 2 maanden. Steeds in het najaar, oktober, november, zo ongeveer. En in de Sint-Pieter, waar de vergaderingen plaats hadden, Sint-Pieter in Rome, werd de kerk als het ware opnieuw bekeken en min of meer ook vernieuwd. Er werden nieuwe dingen op touw gezet, er werden nieuwe initiatieven aangekondigd of gestimuleerd. Het was een zeer positieve gebeurtenis. Maar tijdens de laatste zitting van dat concilie, dat was in 1965 in het najaar, werd Monsieur Beckers ziek. Hij voelde zich helemaal niet goed, in Rome dus. En werd ook door de huisarts van het huis waar wij logeerden, het Nederlands College, verwezen naar specialisten in het eigen vaderland. Dus die gaf hem het advies om naar huis te gaan en zich daar goed te laten onderzoeken. En dat is dus gebeurd, maar ik heb de indruk dat ze in het begin nog helemaal niet in de gaten hadden wat hij eigenlijk mankeerde. Maar op den duur bleek dat hij een hersentumor had. En aan die hersentumor is hij na een half jaar ziek zijn ook overleden. De ziekte nam gaandeweg in hevigheid toe. Hij werd echt ziek in februari, dat hij niets meer kon en dus ook op rust ging. Hij werd geopereerd eind maart en die operatie bracht aan het licht dat er helemaal niets meer aan te doen was. En op 9 mei is hij toen overleden, tot verdriet van talloze mensen. 58 jaar oud, dus nog behoorlijk jong. Hij was nog een veelbelovend iemand, er kon nog van alles uit hem gegroeid zijn. Hij had nog zoveel te doen eigenlijk ook, maar ja, tegen ziekte, tegen dergelijke ziektes is niemand opgewassen. Dus hij werd ziek, hij stierf, hij werd met grote interesse van mensen door het hele land heen begraven. En toen moest er een nieuwe bisschop komen. Het duurde tot oktober 1966 voordat ik benaderd werd vanuit Rome om Monsieur Beckers op te volgen. Ik was toen in Rome voor een vergadering van een liturgische commissie op het vlak van de wereldkerk dus. En toen heeft de kardinaal van de curie die voor die bisschopsbenoemingen zorgt mij een keer gevraagd te komen. En toen ben ik bij hem geweest en in de kortste keren had hij zijn zegje gedaan en mij gezegd dat de paus mij wilde benoemen tot bisschop van Den Bosch en dat ik dat wel goed zou vinden en ook maar onmiddellijk moest goedkeuren. Maar toen heb ik toch gezegd, ik wil er graag een paar dagen over nadenken, want het is toch niet niks en ik wil verantwoord deze stap zetten. En die dagen kreeg ik ook zonder enige moeite, dus ik heb er nog wat mensen over kunnen raadplegen en ik kreeg positieve hints en ik heb dus na een dag of 3 tegen hem gezegd dat het akkoord was en zo werd ik dus residerend bisschop van Den Bosch en opvolger van Monsieur Beckers. Toen ik bisschop werd, was ik me heel goed bewust dat ik op bepaalde punten niet zo sterk stond, om niet te zeggen zwak stond. En ik dacht met name aan het besturen, het leidinggeven, het management, zal ik maar zeggen, van zo'n groot bisdom. Het is het grootste bisdom van heel Nederland, waar heel veel omgaat. Ik dacht, ik moet iemand naast me hebben die daar heel sterk in is, die dat goed kan. En daarom koos ik als vicaris-generaal, als eerste man dus, naast me Johan van Laarhoven, die tot dan toe professor in de moraaltheologie was geweest op het grote seminarie. En die dus nu de meer materiële kant van het bestuur op zich nam. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik ben heel blij dat ik hem gekozen heb. Hij was een voortreffelijke aanvulling dus van deze zwakke kant van mijn eigen persoonlijkheid. Ik denk dat ik wat sterker was in de manier van omgaan met mensen, het contact te leggen, praten met mensen. De pastorale benadering ook van de hele problematiek. En ja, ik heb het in ieder geval persoonlijk sterk ervaren als een goede combinatie. Wij tweeën samen, één geheel, maar we ook altijd goed met elkaar kunnen samenwerken. Er waren nog meer vicarissen die me ondersteunden. We hebben op een gegeven moment een college van zeven vicarissen aan de top van het bisdom gehad. En in die jaren was dat toch geen overbodige luxe, maar het heeft maar een paar jaar geduurd. Want het kan ook te veel worden op den duur. Trouwens werden de gelederen van de priesters uitgedund en dan moet je een beetje wat meer woekeren met de krachten die beschikbaar zijn. Maar dat hele college van vicarissen, die iedere week minstens één keer met mij vergaderden en tussendoor probeerden ook veelvuldig contact te houden, dat vormde een fijne eenheid. We verstonden elkaar goed, het klikte altijd goed. We wisten wat we wilden en probeerden ook altijd gezamenlijk alles zoveel mogelijk unaniem te beslissen. Nou, in 1983 kreeg ik het advies van medische zijde om er een punt achter te zetten. Ik had al jarenlang hartklachten. Ik was begin 1983 ook geopereerd aan mijn hart. Een bypass operatie gehad. En toen ik daarvan herstelde, bleek dat het herstel niet helemaal goed verliep. Dat het niet goed ging lukken. Na verloop van een half jaar werd het duidelijk voor de doktoren, ook huisarts en specialist, dat het er niet meer in zat. Ze zei op een gegeven moment, dus eind 1983, tegen me, je moet ermee ophouden, want het gaat niet meer. Het hart kan het niet aan, het hart is te zeer verzwakt en er zit geen verbetering in. We kunnen helemaal niks toezeggen. En de lasten van het episcopaat zijn zodanig dat je onder het plafond blijft. Hè? Dus je kunt het niet meer doen wat er gedaan moet worden. En dat had ik natuurlijk zelf ook al langer gemerkt, eigenlijk al jaren, de laatste jaren, dat ik niet meer kon volbrengen wat ik meende dat eigenlijk gebeuren moest. Dus ik kon niet aan alle verwachtingen en eisen meer voldoen. Daarom verwonderde het mij toch niet dat ik dat medische advies kreeg. En ik kon er ook helemaal niet onderuit. Het werd met klem voorgehouden. En, dus ik heb toen meteen een ontslagbrief naar de paus geschreven, gevraagd om ontslag op medische gronden, op medisch advies. Ik was toen 57 jaar, dus toch wel voortijdig. Het kostte me ook heel veel moeite, moet ik zeggen, om dan weinig meer te kunnen doen. Maar van de andere kant is dat net dat weer verzacht door het feit dat ik zelf voelde dat het ook niet meer ging, dus dat er niks anders op zat.
Wat heeft hij gedaan daarna?
Daarna heb ik enkele jaren nodig gehad om goed te herstellen, om weer goed op peil te komen. Dus de eerste twee jaar kon ik heel weinig. Ik kon weinig ondernemen. Ik ben zoetjes aan begonnen met weer naar parochies te gaan om kinderen het vormsel toe te dienen. En daar kwam ik dood vermoeid van terug. Dus ik moest echt wat meer, weer mijn krachten weer opnieuw opladen, de accu weer opnieuw opladen. En geleidelijk aan voelde ik dat het weer wat beter ging, ging ik ook weer wat meer doen, wat meer activiteit ontplooien. En eigenlijk de laatste jaren kan ik weer behoorlijk wat aan, zei het dan ook, dat ik de nodige rust iedere dag ook moet inbouwen.
Je moet tussen de mensen blijven.
Ja, ik wil dat wel graag doen. Ik vind dat wel fijn, ja. Het is ook een goed geneesmiddel, vind ik, tegen een kwaal. Als je, datgene wat je nou eenmaal doen kunt, ook mag doen. Een mens wil er graag op bezig zijn en zich op een of andere manier een beetje vruchtbaar blijven maken. Ja, een van de grote problemen waar we dus mee geconfronteerd worden, en eigenlijk al vanaf de 60e jaren, dat is de ontkerkelijking. En dat kun je dan op twee manieren verstaan, denk ik. De eerste is ontkerksheid, dus niet meer naar de kerk gaan, of veel minder naar de kerk gaan. Naar het kerkgebouw bedoel ik dan. Maar daarnaast heb je een andere vorm, dat is de echte ontkerkelijking, denk ik, dat is het losraken van de kerkgemeenschap, van de kerk als geheel, en het niet meer zien zitten om bij de kerk te horen. Het zijn twee verschillende dingen. Dat mensen minder naar de kerk gaan, dat sommigen, of velen helemaal niet meer gaan, of alleen met hele bijzondere gebeurtenissen, dat is... Een onontkoombare ontwikkeling. We hebben wel geprobeerd om dat zoveel mogelijk tegen te houden, maar dat is niet gelukt. En dat is denk ik onomkeerbaar. Dat gaat niet op korte termijn veranderen, neem ik aan. Want daar zit ook voor een heel groot stuk van de ene kant in, van de ene kant weerzin. Gewekt bij de oudere generaties door het feit dat ze vroeger zo nodig moesten. En van de andere kant zit daarin een hang, een verlangen naar democratisering. Ik maak het zelf uit. Ik beslis wanneer ik en hoe dikwijls en hoe vaak en hoe ik aan vieringen deelneem. En dat is op zich een natuurlijke ontwikkeling, vind ik, en heel, heel begrijpelijk. Al vind ik het heel erg jammer dat zoveel mensen zo weinig meer in de kerk komen. Dat beschouw ik toch als een persoonlijk verlies voor hen zelf. En dat merk je ook aan de jongere generaties, die dat niet meer zo gekend hebben, dat regelmatige kerkbezoek, dat ze zich onthand voelen, eigenlijk ook niet goed meer weten wat er nou precies in de kerk geloofd en gedaan wordt. En dat is dan een gemis, vind ik. Dat zou kunnen worden verholpen doordat men wat meer, wat trouwer toch ook, wordt in het meedoen aan kerkelijke vieringen. Maar dat is natuurlijk eerder gezegd dan gedaan, hè? Dat kun je alleen maar stimuleren. Ontkerkelijking in de ware zin van het woord, van losraken van de kerk, is erger, vind ik, is fundamenteler, want dat betekent dat mensen zich nauwelijks nog christen voelen of weten. En dat ook de band met God, de band met Jezus Christus, met de verrezen Heer, dat die band weinig meer in hun leven betekenen kan, omdat ze van jongs af aan er ook weinig in hebben leren ontdekken. En de grote vraag doet zich dan ook voor, hoe zal het met de kerk in de toekomst gaan? Het gaat wel niet om de kerk als zodanig. Wij hoeven de kerk niet als het enige wat opgebouwd moet worden te beschouwen. Het gaat uiteindelijk om de mensen. Het gaat om het geluk van mensen, zoals het Jezus Christus om het geluk van mensen ging. Dus hoe zou het nou in de toekomst gaan? Zullen mensen toch het evangelie blijven horen en blijven voelen ook in hun leven en een plaats in hun leven willen kunnen geven? Dat vind ik een heel belangrijke vraag. En ik vind het onze opdracht om in ieder geval ons best te doen om mensen in contact te brengen met die blijde boodschap, hoe dan ook. Dus ik stimuleer ook graag, wanneer ik in een parochie ben, het contact in groepsverband over vragen van geloof, dat men erover praat.
Is uw geloofbelevenis van 30, 40 jaar geleden, zal ik laten zeggen vanaf uw 18 jaar, nog steeds hetzelfde als van nu?
Nou, mijn geloofsbeleving is zonder meer veranderd. Absoluut. Want toen ik nog jong was, kind was, 10 jaar, 12 jaar, op het seminarium was, in die tijd werd er veel gebeden, veel verplichte gebeden. Werd het geloof heel anders benaderd, vind ik, dan nu. Het bidden is heel anders, mijn manier van bidden is heel anders, maar ik heb ook een andere visie op God, denk ik, gekregen. Er ontwikkelt zich iets waardoor je toch ontdekt dat je God niet echt kennen kunt, maar dat het wel de moeite waard is om hem te zoeken. En ook te leven met een heel diep vertrouwen op Gods nabijheid. Al ken je hem niet, dan weet je niet wat hij onderneemt soms. Waarom dit of dat gebeurt, en nou heb je helemaal geen voorstelling van hem, dan nog vind ik het de moeite waard om echt op hem te vertrouwen en dat vertrouwen ook met anderen te delen. En dat was vroeger toch niet zo, dat vertrouwen was er natuurlijk wel, maar het was allemaal veel plichtmatiger. Ik vond dat je sterk leefde op de autoriteit van andere mensen, het gezag van anderen, op hun gezag. Geloofde je voor een groot stuk op het gezag van de kerk, op het gezag van de paus, van de bisschop, van de pastoor, van de ouders. Zij vonden dat het zo was, zij predikten gewoon ook, zo is het, neem het nou maar aan. En op dat gezag deed je heel veel. Maar daar kom je nu niet ver mee en dat noem ik ook geen echt geloof. Het geloof wordt volwassener, echter, dieper, naarmate het meer een stuk van je eigen leven is. En dat is het in de loop van de jaren, wat mij betreft, wel geworden. Je hebt natuurlijk behoefte aan verschillende bronnen waaraan je je geloof kunt putten en verdiepen. En ik vind een van de allervoornaamste bronnen is, of het allervoornaamste, is gewoon de omgang met andere mensen. Bezig zijn en het verkeren met mensen, proberen om daarin een voorbeeld te nemen aan Jezus zelf en naar zijn aanwijzingen te luisteren, maar ook goed te luisteren naar wat andere mensen zelf beleven aan geloof, aan God en ook aan liefde onder elkaar en daar het een en ander dus ook voor jezelf uit meenemen. Dus dat is mijn voornaamste bron voor mijn geloof. Maar daarnaast heb ik de Bijbel en veel literatuur ook. Ik lees graag spirituele literatuur. Hangt een beetje samen natuurlijk met mijn studie van vroeger, maar toch. Maar vooral ook de Bijbel. En als u nou vraagt, wat vind je nou het mooiste in de Bijbel? Dan zou ik bij de evangelist Lucas het verhaal van de Emmausgangers willen oppakken. Daar wordt verteld, ik denk dat heel veel mensen het verhaal toch wel kennen, dat op de dag van Jezus verrijzenis twee mannen van Jeruzalem naar Jericho liepen. En ze spraken met elkaar over alles wat er was gebeurd. Jezus was intussen gestorven, ter dood gebracht aan het kruis. En op die zondag werd gezegd dat hij verrezen was. Maar terwijl ze zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd om hem te herkennen. Hij vroeg hen, wat is dat voor een gesprek dat ge onderweg met elkaar voert? Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Eén van hen, die Cleopas heette, nam het woord en sprak, zijt gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat ge niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Hij vroeg hen, wat dan? Ze antwoordden hem, dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord, in het oog van God en heel het volk, hoe onze hoge priesters en overheidspersonen hem hebben overgeleverd om ter dood te worden gebracht en hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in de hoop dat hij degene zou zijn die Israël ging verlossen. En het verhaal vertelt dan verder hoe Jezus hen wijst op teksten uit de oude Bijbel van het oude volk en uitlegt, moest dat alles nou zo niet gebeuren? Is het niet allemaal voorspeld geweest? Hoort het er niet bij, bij de zending van Jezus Christus? En tenslotte ontdekken ze hem wanneer ze hem bij hen thuis uitnodigen en met hem gaan eten. Ik zie in dit verhaal het wezenlijke van de blijde boodschap van het evangelie van Jezus. Hij is er ineens als ze diep in de put zitten en hij trekt met hen op. En dan lopen er geen twee mannen meer, maar drie mannen die samen met elkaar het probleem bespreken waarin die twee terecht zijn gekomen. Ik vind het jammer dat het verhaal alleen over mannen gaat. Het zijn er in feite dus drie mannen. Er zou eigenlijk een vrouw, minstens één vrouw, bij geweest moeten zijn. Maar ja, het is nog eenmaal zo. Maar Jezus met de mensen in, met grote vragen en problemen. Ik zie hierin ook eigenlijk de kerk in het klein. Daar heb je al een heel klein kerkje. Drie mensen met Jezus in hun midden. Twee mannen met als middelste figuur en voornaamste figuur Jezus Christus. Die verklaart en opbeurt en duidelijk maakt. En dus zegt, het hoort er allemaal bij. Dat is onvermijdelijk. Je moet het accepteren zoals het is. Maar oppakken wat hij jullie heeft geleerd. En dan herkennen ze hem tenslotte natuurlijk. En zijn alleen maar blij dat hij dus niet zo dood is als ze gedacht hadden.